Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 56 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij erin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen. Ontroert mijn ingewand. Noemt Psalm 56, vers 1. De schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het boek de psalmen en wel psalm 2. Maar vooraf lezen we de belijdenis des geloofs artikel 29, waarboven geschreven is van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods poort onderscheiden, welke de ware kerk zij, aangezien alle sekten die heden dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder goede vermengd zijn, en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam in de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening des sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd, hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen en komt niemand toe zich ervan te scheiden. En dan gaan degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merkteken de christenen, te weten uit het geloof en wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, een ware God en een naaste liefhebben, niet afwijken nog de rechter nog de linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden tegen door de geest al de dagen huns levens, nemen de gestadelijk een toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hun zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordonnantie meer macht en autoriteit toe dan de woorden Gods, en men wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar ze doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Ze grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Wat nu genoemd te zullen lezen, psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen te samen tegen den Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in den hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb bij de koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heide geven tot uw erfdeel en het einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handel verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient den Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, dat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren. die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu tijdig en dieper aangezien des Heren te zoeken in gebed. Heer, gij hebt ons bijeen willen vergaderen wanneer wij keer op keer dan steeds nog mogen prediken. Want wanneer het is dat door een groot deel dan ook de deuren gesloten hebben te zijn, is het nogthans waar dat het woord niet tevreden is en onbelemmerd zijn voortgang vinden, zoals dat die dan op deze plaats en op de andere plaatsen van uw heerschappij zou kunnen wezen, dat gij op deze wijze ons nog kwam te onderwijzen hier of op een andere plaats waar wij dan achtergebleven zijn. En Heer, de mag wel zijn dat wij aan de vooravond van die dag zijn, welke ons heugelijke dag hebt te wezen. Wanneer we dan denken dat gij ten hemel gevaren zijt en dat gij zit aan de rechterhand des hemelse vaders. Welke te prijzen is tot in de eeuwigheid en te eren. Dan van al uw kerk en van al uw volk waarden ook in alle tijden en plaatsen. Dat we daar een gedenkdag in hebben en dat het nog mag zijn en wezen. Dat we ons daarop hebben voor te bereiden. En als wij dan kijken dat dit een heugelijke dag is. En een dag van vrolijkheid in de geestelijke zin, waarin de blijdschap dan ook mag zijn, en dat er ook zo voor de kerk dan die in die triomf van de Heer Jezus Christus heeft te delen, welke dan in de kracht van uw heerschappij dan zijn toegebracht, en hier als sieradien Gods, dan hebben te blinken in het licht van de helderheid van die zon der gerechtigheid. Ach, dan moeten wij toch zeggen, Heer, waar is toch onze vreugde gebleven? En dan zien we dan ook wel dat er aan die andere kant dan ook wel woorden zijn welke dan ons eruit kan wezen wanneer wij hier dan in het tand onze vreemdingschap hebben te verkeren. Als iemand die zwerft hier dan en in die vleugelen van een duiven plaatsgevonden hebben in deze eetswaait, waarin ze te treuren, dan zou best kunnen gedacht worden aan mensenkinderen die dan in onze tijd dan alleen opgesloten zijn in een plaats waar ze dan door het dodelijke venijn van virus sterven en hier dan in eenzaamheid hebben te sterven, maar de kerkje lopen hier dan ook in de eenzaamheid. Wanneer het is dat zij dan in die woestijnen te verkeren en ook zo in dat leven delen en dan ook hebben te missen hetgeen wat hier dan de klachten buiten maken, waar het is dat wij om die genade van God hier in het leven hebben af te smeken. Heren, wanneer gij dan geëerd hebt tot in uw eigen berg, dan heb gij in de samenkomst een plek waarin uw kerk dan vertoeft en verblijft. En wij zij dan samen dan nu hebben te gedenken als deze vreugdevolle dag, welke dan bij de hemelvaart voor de discipelen de blijdschap en samen deed zijn, en die dan ook hebben met 500 in getal dan bidden en smekende geweest zijn, waarvan je wel kunt zien dat het allemaal anders is gegaan, al de eeuwen door, dat men nu wil en wat er nu dan ook allemaal gedaan wordt, waarin wij kunnen zeggen, Heren, wat wij ervan denken, maar u hebt er zelf dan ook zo de macht in, hebt ook te regeren en hebt dan ook uzelf te laten verheerlijken. En als dat dan hier achter ons onthouden is en dat wij deze weg dan samen moeten zijn, waarin wij verder weer na te denken en dat wij uw wegen niet kunnen begrijpen. Ach, dat hebt dan nog nooit iemand gekund die dan in de weg des Heren gegaan is. Maar vooral niet wanneer hij dan zo dan in die eetswaait zijn tranen heeft te schreien van het verdriet. Dat hij verstoken is van de gemeenschap en ook zo. Wat er in die voorgaande tijden dan gedacht mocht worden. Want er heeft dan ook zo de andere dichter uit en dan gezegd, ik zou gedenken hoe deze mij de Heere gunst bewezen heeft. Maar ach, nu is hij dan daarheen die weigert getroost te worden. Wanneer we dit zulke verdriet en zulke pijn, dan van zulke vegen waar wij van kunnen zeggen, zijn het nou beproevingen of zijn het nou een oordeel? Ja, heb je er nou andere bedoelingen mee, wanneer dan zulke dingen gedaan wordt? Maar als wij dan Ja, ik wil dan aan de hand van uw woord dan kunnen denken hoe de overheden en hoe de raadslagen en raadsheren dan te werk hebben te gaan. Dan zie je wel dat wij het van de kerk dan zien dat ze daar veel last van hebben en dat ze veel vijanden hebben en veel vijandschap hebben te krijgen. En daar ook veel verdriet en oorzaak hebben van verdriet. Dat het toch ook wel is dat zij van eigen niet vreemd te wezen. Wanneer toch zulke dingen dan komen. En wij dan zo ook de kerk in ballingschap kan zijn. En dat wij vanwege dat dan lopen te treuren. Dan is het zeker wel waar dat er altijd een oorzaak is. Waarom dat gij zo verbolgen ook over de uwe zou kunnen zijn. Of over die kerk zou kunnen zijn. Met reden wanneer we op de afwijkingen, op de zonde en op ons eigen weg. En al het gedoe wat we hebben om te dragen letten, Heere. Ach, dan is dan zo die pruid, dat is dan de kerkengods, die ziet dan er zwart uit, Heere. Maar aan de andere kant, dan weet zij ook wel wie ze dan ook kennen in die liefdestaat heeft gebracht en welke in dat nieuwe leven deed telen, waarin zij zich verheugt en dat zij in de weg van de verdrukking dan verlangt en op u hebt aan te kruipen, het zij in de binnenkamer of het zij in de vergadering, waarin dan zelf de herder de schapen dan aanwezig is. Maar het kan dan zijn dat wij hier dan ook zwerven, omzwerven op de aarde en dat wij op die straat erbij te gaan en dat we geslagen en ook de pijn te voelen, hoewel het zo velen niks geen pijn hebben te voelen waarin ze ook geslagen te worden, omdat wij ook zo blind en zo doof en zo dood hebben te zijn. Maar uw kerk is dan de treurende perkerk, Heere, dat is net als bij die duif. Waarin gij de beeld hebt willen gebruiken, dat zij in de klacht doen dan haar stem laat horen en toch ook van u dan niet is afgewezen. Maar verder kunnen we eigenlijk dan maar niet komen, Heere, dat is maar één toon, het is steeds hetzelfde, het verandert eigenlijk niet, het is steeds één klaagzang. Wanneer het dan zo in die droeve toven die duif dan te wezen, of zoals die keren kan, wanneer hij zelfs op een bed ligt waar hij denkt dat hij sterven gaat. En moeten wij dan niet sterven en gewonden worden wanneer wij van uw ordinanties zijn afgescheiden, Heere? Ach, daar kan de anderen geen vreugde in vinden, die hebben het vermaak van deze wereld, maar er is een kerk en een volk op de aarde, die altijd wel in de kerk wil wezen. En als wij dan kijken wat die kerk nog in heeft te houden, dan is het geen wonder dat het oordeel begint bij het huis van God. Wanneer al die meningen van die mensen dan op de tafel gebracht hebben te worden, dan horen we de grootste dwaasheden, welke dan zo verschilt van de Bijbel en van het woord. En in zoverre dat het nog met het woord dan overeen heeft te stemmen, dan hebben ze daar een totaal afwijkende beweging en gevoelens bij. Dan kunnen wij zeggen, wanneer het dan allemaal publiek en openbaar gemaakt is, en waar dat wij het kunnen verstaan, en zoals wij kunnen weten, Heren, want als wij de schrift onderzoeken, zoals de catechisanten het gedaan hebben, waarin zij dan ook naar de reguliere zaken dan in deze een instemming of getoond hebben, en ook zo het geloof in gehad hebben, dat zij daar in de dwaling zou moeten onderscheiden van de waarheid. En Heere, dat is ons net ook dan voorgehouden dat wij ons bij die ware kerk moeten bevoegen. Maar als wij zien dat de leer aan geen plaats meer lijkt te deugen, en wanneer het meer uit huurlingen bestaat dan dat er een ware knecht is, dan komt het in de wegen ook van zulke beproeving wel openbaar, wanneer zulke mensen gaan spreken en hun geluid laten horen, en wat zij dan aan gedachten hebben ten opzichte van de dienst des Heren, dan komt het allemaal zo uit, Heren, dat die mensen zich hebben gedrongen, dat het wolven zijn in schaapskleren. Wanneer de studenten daar soms op wijzen, dan zie je wel dat we in het onderzoek van het woord juist duidelijk gaan zien dat er eigenlijk nog maar spaarzamelijk is, dat er eentje echt geroepen is, dat je dat eigenlijk zo zou mogen verblijden dat het er te verder is. Geen wonder, Heren, dan moeten wij eigenlijk dan zeggen, heb u nu dan afgedaan met uw kerk? En wie er nou verlaten om nooit meer terug te keren, omdat wij zo ver bij u vandaan zijn en zo rare opvattingen hebben en zelfs zomaar een kerkje begeerden waar het woord zo zegt, zo vreselijk voor waarschuwt, maar er is niet meer te waarschuweren. Ach, dan moeten wij dan ook zeggen dat wij van die indringers hier overal wel kunnen aantreffen en dat ze allemaal iets zeggen wat u nooit gezegd heeft. Ach, dan denken wij dat gij dan toch niet meer terugkeert, Heren, dat gij in die geest van diepe slaap en dat gij En we hebben dan wel moed gevat uit het woord des Heren, maar als het dan echt is, dan zomaar in de stilte gaan overwegen, dan kunnen we wel wenen. En dan kunnen we dan wel denken, Heren, dat het allemaal weg is. Iedereen heeft zijn eigen zegje, iedereen heeft zijn eigen soort bekering. Maar van het werk van God, daar kun je eigenlijk niks meer van vernemen. En zoals wij dat van vroeger bij het oude volk hebben gemerkt, en zoals dat bij uw kinderen is. Dan denken wij eigenlijk dan wel, Heren, dat gij dan, ja, dat gij dan een verdrukking in het leven kan geven, maar dat ze geen boter meer voortbrengen en dat de neus niet bloedt. Dat er echt geen schuld hebt te zijn, dat er echt geen wenen is, dat er echt geen boetvaardigheid is, zoals we dat hier ook bij deze psalm op andere plaatsen vinden. De mens is alleszins godsdienstig en dan kijken we meer naar onze eigen kring, maar dan kunnen we ook van buiten de kring zo zien, Heer, elk doet zoals hij dat zelf zint en u kan het maar aanhoren. Geen wonder dat u het dan terugtrekt en toont dat het echt uw werk niet is en dat gij ons overgeeft aan onszelf en ons verlaat, Heren. Wat moeten wij er dan van denken, Heren, wanneer het dan allemaal zo gaat en zoals het dan allemaal gevreesd kan worden, het is wel waar. En wanneer toch dan deze dingen gaan vergelijken met het woord van God, dan loopt het allemaal van de regering op mislukking uit. Wat ze nu weer in de kranten geschreven hebben over de kerk denken te beslissen, dat moet met een mislukking uitlopen, wat ze ook wil, of uw woord moet dan niet waar wezen. Maar als wij er dan aan denken, dat uw woord waar hebt te zijn, dan kunnen we ook wel zeggen, dan bent u ons niet verplicht. Dat bent u ons niet verplicht, Heren. Maar als wij dan eerst dan merken dat het dan noodmaatregelen zijn, en dat het opgevolgd is door dwangmaatregelen van een dictatoriaal uit een dictatoriaal gebeuren. En als wij dan denken dat het nu dan, ach, het woord wordt veel gebruikt, nou zijn het discriminatiemiddelen geweest, Heren. Die zijn nu getroffen, discriminatiemiddelen. Uw kerk, zover als het er nog op lijkt, als het nog is dat het kerk er is, daar wordt ze gediscrimineerd. Maar wij hoeven voor ons eigen niet meer op te komen, Heren. De zaak is voor ons verloren. Wij kunnen wel denken dat u de boel komt over te geven. Wanneer het dan zulke beproeving is in het leven, dat er nog een volk in overblijfsel die mag zijn, dan zou het ook nog wel een groot wonder zijn als wij hier dan de Heren nog echt zouden mogen vrezen. Maar Heren, als het dan deze ding is dat wij hier dan in beproefd hebben te worden, wie wij dan het meest gehoorzaam zijn, dan kan het nog wel eens eventjes doorgetrokken worden met uw bedoelingen omtrent deze kerk. Dan ga je nog veel meer dan geeft om het nog meer de dorstvloer te doorzuiveren en het goud dan ook in het vuur te brengen. Dat er dan uit moet gaan komen. Of wij dan de Heren meer gehoorzaam zijn dan onze overheid. Want er zijn grenzen aan en dat wij kunnen het dan ook niet bekijken, Heren, hoe het allemaal gaat. Maar uw kerk, dat is echt een verdrukte kerk en het is niet zomaar. Al hebben we dan gisteren dan verklaard dat er dan van de ambt gehoorzaamheid moet wezen. En dat de overheid op last van God dan ook dan het zwaard in de hand heeft. En dat maar, dat betekent niet dat ze alles maar zou kunnen doen wat wij gehoorzamen. Dan zou eigenlijk de hele kerk massaal u moeten volgen in plaats van deze besluiten. Het raadt er dan op dat de tijd zich nou rijpt, want het kan zijn dat we echt in gevaar komen door dingen te doen die dwaas zijn. Maar als het dan gaat rijpen, dan komt het er echt op aan dat wij toch u volgen en dat we u gehoorzaam zijn. En dat we dan de overheid laten voor wat ze is, overheid, maar dat we u meer gehoorzamen. Wij weten het niet, Heren. Wij weten niet hoe het allemaal gaat. Het is allemaal zo ver weg. Het komt niet eens meer in de gedachten bij de professoren en bij de doktoren van de theologie. Als wij kijken dat het dan zo dan gesproken hebt te worden en waar ze mee praten, dan ben ik wel blij dat ze kunnen zien dat de handelingen van de overheid in strijd zijn met de grondwet en dat de rechter aan de kant staat van de democratie. Terwijl dat wij nu dan beheerst worden door dictatoriële besluiten. Och, Heren, wanneer het dan allemaal over rechten gaat, dan hoeven we ook helemaal niks meer te zeggen. We hoeven ook zeker nu niet iets voor te houden. Maar we vragen het juist dan om te vragen, hoe gaat het nou? En hoe kan het nou toch gaan? Wanneer u dan zegt, wilt u uw maatregelen nemen? Alsjeblieft worden steeds overal maatregelen genomen, op medisch gebied en ook op ander gebied, maar nou hebt u het, toch het gebed willen verhoren en hebt gij het weggenomen en toch luistert men niet. En ach, nou vragen we of u de maatregelen wil nemen, of u de regering nog eens een bezoekje wil brengen, dat ze nooit dat meer vergeten, dat ze bezoek van God hebben gekregen, welke de maatregelen treft en tot de... Ach, als het goed tot uw eer zou zijn, dan zou het ook ons voordelig zijn. Maar daar kunnen we eigenlijk dan niet meer denken, heren. Want we gaan echt gewoon door. Je kunt het zien, de mens is tevreden als de boterham gevuld hebt te wezen. En dat de stroom weer op gang gekomen is. En dat iedereen zijn werk weer kan doen en kan verrichten. En de rest vindt hij het allemaal ook wel goed. Behalve dat ellendige volkje, heren. Zoals we dat net hebben gelezen, dat woestijnvolk, dat duivenvolk, dat lammenvolk, dat schapenvolk, dat zuchtende volk, dat kerende volk, dat volk dat op uw naam hebt te betrouwen, die het ook hier niet hoeft te zoeken, die het dan bij u alleen vindt en die daar dan ook naar uit hebt te zien. Als er maar een kruimeltje van die genade mag zijn en het woordje van God mag zijn, dan hebben ze daar ook wel kerk, heren, wanneer ze daar in het verborgene met u het te verkeren. Dan zegt ze, laat me gaan, maar laat ons dan toch daarheen gaan waar hij hebt te zijn. En dat hebben we morgen gedaan. Dan ook te overdenken, heren. Wanneer het dan zou kunnen zijn of er nog iets blij te zijn, dan mag we het dan ook de smakenswaar nog even krijgen. Wanneer toch de schoonheid en heerlijkheid en de dieperheid en de gepastheid in de Heer Jezus Christus hebben te zien. En dat wij aan u mochten gedenken, aan al die anderen die ons dwingen, die ons treuren doet, dat het dat ons de vreugde geeft. En dat ons dan de blijdschap geeft, ook als dan, ja, op welke manier de mens dan in tranen te zijn. Want het is niet alleen op datgene wat wij nu hebben te zien, dat ons volk er gesnagen te zijn en de plaag dan op ons gekomen is en dat die dwang hier dan is en het juk en de last op onze schouders gerecht te worden en dat we die vrijheid niet kunnen staan en die blijheid niet kunnen staan en dat we God niet kunnen verheerlijken in het beterhuis en aanbidden in het beterhuis. Maar het wordt ook eigenlijk maar met weinigen gedaan, maar als wij het dan zou kunnen zeggen, heer, dat het dan in die menigte is, dan zouden wij dan ook wel zeggen, verder, kom, gaan we tot, doe eens bij, dan zouden we het uitnodigen, verder, en ook, dat ook de regering, en dan in thuis des heren kwam, en dat ze het samen met ons te lopen betrekken om jouw God groot te maken, wat zal het toch rust geven in land en bij volk, en dat is dan, ja, de rust eigenlijk dan, die de mensen die dan voor zijn vlees zou kunnen begeren, want de duivel die houdt nooit op om de kerk te bestrijden. Het is niet dat het al gewonnen heeft te zijn, wanneer het is dat het gaat zoals wij hebben te willen, maar het heeft wel gezien, heren, daar hebben we helemaal allemaal afgeveken van u, en dan gaat de mens die gaat met de godsdienst in zijn hand voor eeuwig verloren. Daarom bedankt, heren, dat u zo gehandeld heeft. Het is nou dan, ja, voor heel de peert aan voor God wel kunnen wel zien en we kunnen bevorderen. Maar is het dan nou tegen uw kerk gekeerd, heren? Dan is het zeker wel dat dat voor ons niet de gedachte te zijn. Dat die peert getroffen heeft te worden om een zonde, maar dat die kerk dan om een zonde getroffen heeft te worden, daar had de mens eigenlijk geen erg in. En dat speelt nu plaats. Dat vindt nu plaats. De waarheid struikelt op de straten. Hebben wij, ja, die waarheid niet lief, te beginnen we zelf een kerk met met een groepje mensen. En we zeggen allemaal dat het God is of we blijven thuis, terwijl het er niks van wat bij hebt te zijn. En dagen we u nog veel meer uit. En met zulke goddeloze wandel die de schijn heeft van waarheid. Om dat aan het licht te brengen. Ja, om het te laten tonen, wat hier dan eigenlijk daarvoor altijd beoordeeld kan worden, omdat wij het niet kunnen zien vanwege die mooie buitenkant, maar dat gij het nu dan laat zien dat het niks is, dat het van u afwijkt. Daar hebben we het nu dan ook van, deze artikelen die we ook niet meer kennen, en naast ons neergelegd hebben, het is net de overheid die het naast zich neergelegd heeft, maar het is ook in de kerk zo dat wij dit naast ons neergelegd hebben, wat we over die paardenkerken, over de samenkomsten dan beleden zien, en dat die paardenkerk dan moet gezien worden, en dat ook in de samenkomsten, en nu is het enkel verwarring, en u gaat het zien, laten zien, dat het niet uit God is. Waar de wonder toch, heren, als het nou hier dan wel zo uit God zou mogen zijn. Eigenlijk dan denken dan, nou laten we er toch maar mee ophouden met dat preken, want de mens heeft er toch geen zin in. Luistert er toch niet naar, legt er toch naast zich neer, allemaal verspeelde krachten en verspeelde tijd, lijkt het wel. Wat is allemaal nog waar, wat is allemaal nog waar, als wij naar onze eigen lederen kijken, heren, wat een slappe godsdienst, lauwe godsdienst is er ook bij ons. Vormen en traditie, dat is de godsdienst, zware taal en uitdrukkingen, maar verder is het toch helemaal niks. Die vrezen God, moeten we hier nog mee doorgaan, heren, met dit preken, als u er toch zelf ook mee stopt, als u het zelf ook gedaan geeft, als u ons verlaat en overgeeft. Als u ons wegjaagt voor uw aangezicht, wat moeten wij dan doen met de vertoning van bidden en van smeken en van vragen en van preken en voor u voorhouden waar gij toch niet naar luistert en toch uw oren hebt gestopt? Dat u zegt, doe het getier van mijn aangezicht weg. Al die buitenkant godsdienst, die mooie vormen, tenminste zover als het nog zijn, maar dat is er ook al niet meer. Geef gewoon de kennis van dat we vijandig zijn tegen het woord en tegen uw knechten. En waar ze uitgenodigd zijn, dan komen we gewoon helemaal niet te laten blijken wat er een haat en wat er een vijandschap is tegen de bevindelijke waarheid. Of ook wanneer de deden zijn, welke dan zo rechtuit tot ons zeggen wie we zijn. Moeten we er nog mee doorgaan, heren? Wij hadden eigenlijk daar van u gekregen nog 14 dagen te preken. Is het dan tijd, dan mogen we het dan uit. Houd het dan op, moeten we dan met morgen stoppen? Wij hebben daar wel de beurt weer opgegeven, maar kan het dan eigenlijk dan nog wel? Moeten we ze weer intrekken? Als u toch dan ons verlaat en als u dan toch ons overgeeft en als de mens dan toch niet luistert en dat er toch geen harte bekering is, wat heeft het dan nog voor zin? Of onze Bijbel moet waar wezen, of wat er allemaal gezegd wordt onder de mensen, kerkmensen, of in de burgerij, of in de politiek, of in de overheid moet waar wezen. En als wij dan nou kijken naar wat er in uw woord geschreven is, dan is dat allemaal tot mislukken van iedereen, is dat tot mislukken gekomen. En wanneer het dan gaat over die dingen die waar zijn, dat het in het woord van God geschreven is. Dan moet het andere mislukken. En daar ben we zo blij mee bezig, heren. En dat het dan mislukt, komt het nog voor uw eigen zaak dan op te nemen. Dan geven wij echt u gelijk dat u weggaat, dat u weggegaan bent, dat u het al die waarschuwingen die wij achterliggende tijd van u gekregen hebben, in de wind geslagen hebben, en dat u zegt, nou is klaar. Nou ga ik de overheid bevelen dat je niet meer in de kerk komt en niet eens meer 30 man, maar met geen 3 niet meer. Je kunt gaan. Dat kunnen wij nou verwachten. Dat zou we nou gelijk in kunnen geven, dat u ons verstoot. En dan kunnen we niet eens meer vragen waarom dat, waarom? Want dan zegt de dichter, waarom verstoot gij mij? En dan kunnen wij net gelezen hebben bij 22, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar dat hoeven wij dan niet meer te zeggen, daar kunnen wij dan u wel gelijk in geven. Als we echt kijken wat er op het kerkerf gebeurt en wat de mens durft te zeggen en wat de mens durft te denken en de mens durft uit te dragen en te geloven, nou dan kunnen wij wel denken het is gebeurd. Doek de boel maar op. De Heer is vertrokken. Hij had het aangekondigd. Hij heeft het ons gezegd. Jarenlang, steeds weer, ook van de oude predikers, ook uit het verleden, van de oudvaders. Het is nu aan het eind. Je hebt zoveel van de geest van de wereld, je hebt zoveel afgoderij en je hebt zoveel dienst aan de wereld dat ik je, nou geef ik het op. Nou is het gebeurd. Nu is het oordeel voor jullie. Dan hoeven we niet te vragen waarom dat gij ons verstoot, want als wij onszelf kunnen begrijpen, dan kunnen we u ook wel begrijpen. Dat gij zulke dwaze mensen als dat wij zijn, tegensprekers, haters, vol mensen, vreest, angst en paniek, helemaal geen trouwen, alles geloven wat niet waar is, leugenaars geloven, alles wat gedicteerd wordt op computers en alles geloven, maar God niet. Voor die kerk is het ver weg het beste, heren, maar naar huis te gaan. Paulus zei dat toen al. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Ik wenste wel ontbonden te zijn. Als we nou nog eventjes terugdenken weer met wat voor zoete smaak. Dat wij dat van dat gij staat te komen en geef van het water des levens voor niet voor die wil. Voor die wil die nemen van het water des levens. Kom, de nodiging. Heer, als alles wat er nou allemaal gezegd en op gezegd wordt en beschreven door welke instanties ook van kerk en ook van wereld, ja, dan klopt onze Bijbel niet meer. Maar Heer, wij geloven toch dat die Bijbel klopt. En dan moet het andere toch niet meer kloppen, hoe mooi dat het allemaal ook gezegd wordt. Wij hebben een convenant te sluiten. Nee, wij hebben een convenant, een verbond met God. Wat zijn onze verbonden? Net zo goed als dat wij het met de Satan gesloten hebben en met de dood. Dat zijn onze verbonden. Moeten we verbond sluiten met de antichrist? Over onze kerk, hoeveel dat er zullen zijn, moeten wij met elkaar dan een verbond met die maken? Hoe zij het willen dat gebeurt. Nee, wij hebben een verbond met u. Wij maken met de regering geen verbond over onze kerken. Wij hebben een verbond met God. En dat verlaten wij niet. O God des verbonds. Ja, wij hebben geen macht. Die is maar klein. En dan zijn we ook nog zo dwaas ook, weglopers. Er blijft niks over om naar u te kijken, heren. Brengt u een bezoek bij de regering en bij al die mensen, zodat ze het nooit meer vergeten. Want die corona, dat heeft ook niks geholpen. Maar geef dan eigenlijk maar dat gij neemt u de maatregelen. En als dat nou voor ons nog voordelig mag uitpakken, dan zullen we hier allemaal in uw bedhuis komen om u te danken. Maar als u ons voor eeuwen verstoot, dan doet u het niet verkeerd. Gelijk geven. Wij hadden het al veel eerder gedaan. Wonder dat u het nog zo lang hebt volgehouden met ons. Dat u ons nog zo lang hebt willen verdragen. Aan willen zien. Met al onze dwaasheden, goddeloosheid en de zonde. Van dag tot dag. Voordat wij nou besluiten ons te gebeden, willen we dan jou ook nog de vergeving ervoor vragen. We weten eigenlijk niet meer of wij nog de echte vergeving aan u vragen. Want als er geen schuld is, dan vragen we ook geen echte vergeving of schoon. Wij op de lippen dit nemen. En onze woorden uitprevelen. Vergeef mijn zond. Met een onschuldig hart. Met een hart dat niet eens een zonde kent. Een hart dat nog nooit gebroken is. Een hart dat nog nooit, nooit geweend heeft. Want het is een steenhart. Anders dan dat bij David was. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. En mijn oog is doorknaagd van verdriet. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Zoveel tranen. zoveel verdriet. Eigen zonde. Maar ook vanwege de grootheid van de vijanden, de menigte in hun getal, die zijn dood wenste. Ja, de dood zelf werd gevreesd. Heere, en toen kwam hij toch weer vergeef. En daar voegde zich ook bij, keer beters. U zegt ook keer beters. Maar als wij het gaan zeggen, dan weten wij dat u weg bent. Keer toch terug, Heere. Keer toch terug. Dan is alles ook van, ook alles wat erbij is en nodig voor is, wordt geschonken. Daar kan de hele hel en Satan en alle overheden waar we nou mee bezig zijn in Psalm 2, die zo toepasselijk is op de omstandigheden waarin Nederland nu verkeert. U hebt het mij niet zo gezegd dat wij Psalm 2 moesten spreken, vers voor vers. En u laat altijd de zonde met name noemen. Is het niet op de lippen, dan is het van binnen. En dat verdragen wij wel niet. Maar dan komt het op een punt dat we dat gaan verdragen. En dan komt het op een punt dat wij in het stof gaan komen. En dan komt het op een punt dat we onszelf gaan veroordelen. En dan wordt het een wonder dat we het niet worden. En dat is dan genade. Geef dan nog genade, Heer. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, we hebben nou zo vaak hier gestaan. En gedacht. Zou u het nog wel kunnen, Heer? Zou u dat nog willen doen? Met mensen die er toch niks van menen. Die toch naar u niet luisteren. Die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. Genade. Zou toch alweer proberen, Heer. Om nog te vragen om genade. Genade, o God. Genade. En dat kan het niet anders zijn dan om Jezus wil. Och, die lieve borg. Die grote koning, zo luisterrijk, maar nog steeds, zo steeds onteerd. En niet door de regering alleen, maar door ons, elke zonde, een kruisige van Christus. En daar blijft er geen slachtoffer meer over. Daar moet er wel alleen genade over blijven. Genade dan, Heer, genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 74, vers 9 en 10. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons met zijn vrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Psalm 74, vers 9 en 10. Geliefde, wanneer wij dat gisteren gevolgd hebben, dat zou kunnen wezen dat u ook zelf dan daarvan ook te beluisteren geweest bent van de voorgaande preek, waarin we zien dat de Heer dus dan lacht en dat hij dus bespotting heeft over de overheden, welke dan tegen hem woeden. Maar als wij erover na hebben te denken, dan kun je zeggen dat wij ook in antithese zou kunnen spreken. Dat wil zeggen dat er in de woorden die dus dan gezegd zijn, ook de andere kant gezegd moet worden. En dan zou je dus dan eigenlijk dan een wending vinden in hetgeen wat er in de tekstverklaring is. Niet omdat er het woord dus als het ware dan van spreekt dat de Heer dus dan zich tegen die mens heeft te keren. Welke zich dan tegen hem hebben gekeerd en welke hij dan ook met bespotting tegemoet heeft te treden. Maar dan kan je dus dan ook zeggen van dat de Heer dus dan ook een andere gezindheid heeft jegens anderen. Welke dus dan niet met hem spotten en die hem wel eerbiedig vrezen. Nou, dan kun je eigenlijk zeggen, de Heer lacht u niet uit. Wanneer gij dan zelf ook met uw eigen zonde en met uw eigen schuld misschien uw beschuldigingen kent, dan kun je denken dat de Heer daar niet mee heeft te spotten, net zoals u eigenlijk dat met uw kind niet doet. Wanneer het kind dan heel gebrekkig in zijn woorden is, of dat die dingen gedaan hebben die u hebt af te keuren. En als het dan met de liefde die een kind eigen is jegens u zich tot hem wendt, dan lacht u dat kind niet uit, dan gaat u dat kind tegemoet met een vriendelijke gezindheid, om dat kind dan ook wel gevallig te zijn en ook niet te bespotten, niet te belachen. Dan kun je wel denken dat daar, dus als ik dan zou kunnen zeggen dat er op de aarde dus dan veel mensen zijn welke dus dan de Heer tarten, tergen, uitdagen en ook zich verrusten in boze dingen en vermaak hebben in hetgeen wat hij ijdelheid hebt te noemen, dan is het tegenovergesteld dus dan ook waar. De Heer lacht u niet uit wanneer gij het ernstig neemt en wanneer gij zo met uw zorgen en met uw noden en met uw kommer in welke tijd dat het ook is en hoe groot dat het ook is, dan zegt hij, je wordt van hem niet belachen, je wordt van hem dus niet bespotten. Dus dat is de antithese, dan kun je zeggen, dan gebruikt de Heer dat lachen niet om u te bespotten. Wanneer u daar met je gebedje komt en dat je daar aan die troon de genade ligt en wanneer je met hakkelen en stoten dan het uit komt te drukken hoe het met u is en wat er aan schort en wat er kommer en wat uw zorg is, dan hoef je eigenlijk dus niet te denken dat de Heer u uitlacht en dat de Heer je dus bespot. Dat is antithese. Nou eigenlijk, wanneer je dus dan zegt dat de Heer dus dan de andere dus dan voor zijn aangezicht kan verstoten, dan is dat juist dan weer bij u weer niet. Dat is dan weer dat andere. En dan kun je dus dan denken dat de hemel voor u open gaat. Nou ja, ik heb eigenlijk wel een klein beetje gedacht om wanneer we dan morgenochtend dan weer hebben te preken, dan denk je, je moet aan de hemel dus dan denken. Waar Christus dan is, zit aan de rechterhand Gods des hemelse vaders. En dan heb hij dus dan daar gehoor te geven. Dat wil dus zeggen dat hij dus dan het gebed dan van degene die dan verbroken van hart zijn, zoals hij dat zegt, dat hij niet uitgelachen hebt te worden. Maar het tegendeel, je wordt het dus dan van de Heer ontvangen. Dan staat dus de hemel voor je open. Dat wil zeggen, het oor van God staat ervoor open. En het hart van God staat ervoor open, dan voel je dat is dan de tegenstelling weer van hetgeen wat ik dus dan gisteren gezegd heb te horen. Wanneer hij handelt met de grote en met de trotse van deze wereld, dan is hij niet afwijzend tegen een gebroken hart en die in de laagte hebt te wonen, welke dus dan zijn noden kent en die eigenlijk dan daarvoor staat en hij ziet zijn zonden en hij ziet zijn schuld, dat hij dan zegt, nou ja, dan is de Heer die hoort mij niet. Dat is dan vaak de gedachte, kun je wel denken, hè? Dat je door je eigen zonde veroordeeld wordt en dat je door je eigen dus dan bestraft wordt en dat je dan denkt, ja, hoe moet ik nou eigenlijk dan van de Heer die heilig is dan gehoor vinden en dat de Heer dus dan eigenlijk dan die hemel voor je openzet. En wij weten het dan ook wel omdat hij dus dan, ja, Christus daar voor gegrepen heeft, hè? Dat hij open is. Dus dan gaan we door hem tot God. Wanneer dus dan hier dus dan het gelegenheid wees om je te denken, ja, ik heb God nodig, op wat voor wijze en welke ellende dat je ook bent, dat je zegt, je wordt bij de Heer dus dan welkom geheten. Nou, dat is dan toch heel bijzonder, hè? Als ik dan zeg dat God dus dan niet welkom is bij mensen, dat de Heer dus dan wel noemt dan dat we welkom zijn bij hem. Dan die troon, de genade. He, dat hij nog nooit tastbaar dus dan de dichter gezegd heeft. Dat hij zegt, hij nimmer heeft hij mijn gebed en heb afgewezen. Dat het dus dan is dat er in het gehoor dat God heeft en het oog dat de Heer heeft op de aarde. Dat hij altijd te denken aan diegene welke dus dan voor zijn eigen buiten gesloten heeft te zijn. En denkt in de veroordeling dat hij van God niet zal worden aangezien. Dan zegt hij, ja ontvangt, hij wordt er ontvangen door de Heer. Dan snap je eigenlijk ook wel waarom ik dat zo groot acht, dat je dan in Gods huis mag zijn. God ontvangt je daar. Je moet maar niet denken, dus dan dat je achter, in je tuin of in je, op je schip van God niet kan bezocht worden en dat hij je gebeden niet hoort. Maar dat is natuurlijk wel wanneer je een heiligdom hebt en dat hij boven is en hij ontvangt daar zijn kerk in de triomferende kerk in de hemel. Nou, dan ontvangt hij zich ook in een huis. Dit is in zijn huis, dat is dus dan de ontvangplaats. Als ik nou jullie zie zitten, dan denk je, nou goed, er zijn nog wat mensen die hebben je ontvangen. De koster stond er en de deurwachter. Die hebben ook bevel gekregen om u te ontvangen. En wij hebben u ook genodigd om hier dus het woord te prediken. Maar we schuilen achter hem die dus dan de grote gastheer is. Die zijn mensen ontvangt. En ja, als ik dan zou zeggen dat ik bij die koning dus dan ontvangen mag worden. Dan is dat mijn, ja, toch wel het meest grootste wat er in het leven is. En dat betekent dus dan dat hij niet afwijst. Hij wijst nooit af. Daar kunnen wij de Heer op beproeven. Op de toekomende tijd kunnen wij de Heer hier op beproeven. Wie het voor het zeggen heeft. Maar ik word erdoor getemperd. Door die schuld die zo drukt. Hè, dat je kan zeggen, van, als ik nou zo met tijd van mijn predikant. Dan zeg ik, dat woord is echt met wenen gezaaid. Dat is met wenen gezaaid. Dan zeg ik, er zijn echt dus dan in die 5, 8, 6, 28 jaar dat ik gepreekt heb. Nou, dan heb ik niet veel iets om over te verblijden. Behalve dan dat God zelf met zijn woord doorgaat. En als je dan zo in dat kleine stukje dus dan van je leven dat ziet. Hoe de mens dan verder, steeds verder van God afkomt. Ja, dan denk ik ook wel eens, daar word ik er moedeloos van. Dan denk je wel, waar doe je het allemaal voor? Maar God wordt natuurlijk niet moedeloos, maar hij wordt er wel moe van. Dat is een uitdrukking van antropomorf, noemen ze dat. Dat is een menselijke wijze. Gaat God te werk en dan zegt hij, hier word ik moe van. Nou, als ik dat allemaal in de krant nog even lees, ik heb vandaag maar niet gekeken, maar daar word je moe van. Daar word je gewoon moe van. Nou, als ik er dan moe van word, dat is nog te snappen. Maar als God er moe van wordt, ja, dan heb ik niet veel meer te verwachten, denk ik. Nou ja, toch, dan als ik dan het gebed te doen, dan mag het toch gevraagd worden, dan mag het toch gebeten worden, en dan is het wel waar dat de Heer dus dan ook dan ontvangt, en dat hij altijd een open oor heeft, en dat hij niet dan af was te wijzen, en dat het niet over deuten gaat die de mensen aannemelijk hebben te maken, maar dat het gaat over de goedheid Gods. Er staat altijd bovenaan, dat is eigenlijk altijd het geval, want er is nog nooit iemand die na de val van Christus aannemelijk gemaakt is, zelfs ook niet in zijn gebeden, omdat het allemaal zo zondig is, en als het geloof niet uit geloof is, wat zijn dat dan voor gebeden? Nou, dat zijn die gebeden net zoals de fariseer die gedaan heeft. Maar de fariseer werd niet gerechtvaardigd, ja, dat werd hij door zijn eigen wel en door zijn clubpie. Die clubjes zijn er genoeg. Ook al zoiets. Als je erover na gaat denken, dan denk je, nou, er kan gewoon helemaal niks meer. Maar ja, de Heer die gelast is dan, maar dan zeg je, de preken, maar dan denk je gewonder dat hij daarover toornt. Dat hij daar zich op vergramt. Dat hij er verbolgen over raakt. Geen wonder als ik naar mijn tekstwoorden toe ga. Geen wonder dan. Dat is gewonder. Het is voor mij zo'n wonder dat hij nog zo vriendelijk is. Nog zo genegen. Dat hij je nog roept. Dat hij je nog nodigt. Net zo'n zondagavond, hè. Zelfs op het laatst nog. In de eindtijd nog. Het laatste Bijbelboek, weet je wel. We hebben het allemaal al omgeslagen, weet je wel. We zitten nu aan het eind van de Bijbel. Die Bijbel die begon dus hier in Genesis, begin. Wording. Nou, sla maar op, sla maar door. Nu nog. Het begon met paradijs, het eindigt met het paradijs. Hij kwam toen de mens in zijn schuld is, dan komt hij nog. Nodigt de mens nog tot het heiden in Jezus, doet hij op het laatst nog. Nou ja, dat geeft mij de enige hoop nog. Het vijfde vers, dat is de tekstwoorden. Voor dit avondnotuur, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ernstige woorden. Maar dan willen wij dan ook wel een positieve inzet hebben. We begonnen met de antithese. Dan willen we eerst aan de Gods uitgewoede toorn. Aan Gods uitgewoede toorn denken. In de tweede plaats willen wij dan aan de ingehouden toren van God denken. En in de derde plaats de rechtvaardige toren van God. Het eerste is dan de uitgewoonde toren, dat is dan de antithese. Dus in tegenstelling van de toren tegen sommigen, heeft hij tegen anderen die toren weggenomen. Dan is die toren niet meer jegens hen. Die is uitgewoed en dat wijst dan eigenlijk dan nog weer op iemand anders. Daar kun je dan ook weer aan die gezalfde denken. De ingehouden toren, daar kun je denken dat de Heer ervoor dat hij die toren dus dan uitgiet of bewijst of strenge straffen laat gelden. Dat hij dus dan die in zich inhoudt. Je kunt dus denken dat je jezelf misschien niet zou kunnen bedwingen wanneer je boos wordt of toornig. Maar dan zeg je weer ingehouden woede. Nou, kleine vergelijking eigenlijk maar. Maar bij God is alles heilig. De ingehouden toorn. En dan is dat in de derde plaats dus de rechtvaardige toorn. Zoals wij eigenlijk dan ook wel steeds van toorn en grimmigheid dan kunnen lezen in onze tekstwoordenlieden. Wanneer het dan eigenlijk is dat ik in de tekstwoorden die ik dan de vorige keer genoemd heb, dat je zou kunnen verschrikken. En als je dan hier in de Bijbel zit en leest en je kijkt dan naar dit gedeelte, dan kun je eigenlijk daar misschien je adem inhouden. Ik weet niet of u gisteren hebt meegeluisterd, maar als je dan die preek hebt gehoord, dan kun je denken dat er in dat lachen en in dat spotten iets is waar je dus dan zou voor kunnen vrezen. Dat je dus dan in je hart en je leven gevoelt, ik ben het voorwerp van Gods ongenoegen. Dat je dan in de kerk hebt gezeten en je kunt nu twee dingen denken. Dan denk je nou, waar ben ik toch blij dat ik nog weer in een kerk mag zitten. Ik ook, daar kan ik wel soms ook beleiden. Toen de eerste keer dus dan alleen met de kerkenraad waren en toen er ook anderen kwamen in de kerk, toen kan ik niet vertellen hoe blij dat ik was dat ik u zag. Maar als ik dan dus daarnet te denken dat u dan hier dus in de kerken te zitten een lange tijd, dan kun je zeggen, nou ik ben blij dat ik weer in de kerken te zitten, maar als je een indruk heeft van onze zonden en van ongerechtigheid, dan is het misschien anders. Dan bent u hier gekomen en hebt u een zekere vrees en dan kunt u ten opzichte van deze tekst, dan kunt u denken, ik hou mijn hart vast wanneer de dominee dit gaat verklaren, want ik zou er niet klaar mee kunnen wezen wanneer ik dus dan alleen aan de overheden heb te denken, maar dat ik dan zelf ook een kind des torens ben en ik heb daarvan de indruk, dan denk je, wanneer ik nu dan deze tekst heb te horen, ik vrees, ik ben bang dat de Heer mij nu dus dan voor zijn aangezicht heeft weg te stormen. Nou ja, dan denk ik, er staat dus de ontdekking in, en het tenminste een kind des torens te wezen, dat weet u wel. Ja, kracht is het woord van God, dat de mensen deze geboorte dus een kind des torens te wezen. En wanneer je dus dan in het uiterst maar dus dan de woord hebt gehoord, dan kun je dus dan, ja, denken, zal hij nou tegen me uitvaren? Nou, dan ga je hier, je wist het eigenlijk dan al gisteren. En als je het dan niet hebt te weten, dan weet je het nou, hè. Want dan heb je de psalm weer voor je. En je weet in welke context dat de Heer gegeven heeft om dit te preken. En dat hij uitvaart tegen Nederland en tegen de kerken. En jij bent dan de man, jij bent dan de vrouw. En die denkt, nou gaat de Heer in zijn verbolgenheid en gramschap tegen mij tekeer. Nou, ik denk wel, je mag niet over je eigen beginnen, maar ik denk wel dat ik zo vaak in de kerk gezeten heb, dat ik denk, jij hoort die niet. En ik heb wel zo vaak in de kerk gezeten, dat hij zegt, de Heer ontvangt je niet. En ik heb vaak in de kerk gezeten, en wanneer ik dan die wet heb afgehoord, deze, dan zei, jij bent die vloekeling.
En meneer, het is toch niet die donkerheid in je teven te wezen. Dan kun je dan denken dat je met schrikkenspaarders dan uit dat dek weggestorpt te worden. Want wanneer het is dat je over de aarde hebt te gaan met de schuld, dan denk je wel dat die de aarde steeds voor je open hebt te gaan. En dat je in de afgrond zult nederzinken. En dat de Heer van boven in zijn verbogenheid tegen je hebt tekeer te gaan. Wanneer dan die rechtvaardigheid van die toorn over je uitgegoten wordt. Nou, dat kan ook zo zijn als ik dan, iemand die je niet mag. Hoe moet ik die nou onder de ogen komen? Nou ja, dat kan een zware gang gaan en zijn wanneer we elkaar het ontmoeten, dat denk je wel. En dan ga ik liever uit de weg. Dan kun je denken dus dan dat je te vrezen ten opzichte van iemand waar je dus dan de ongenoegheid van zou kunnen verwachten en hier dus dan in het geschil wat je hebt, je doet vrezen. Nou ja, weet je wat er dan zo wonder is, dat die, als jij daar dan komt en je bent dan in je gedachten als het ware angstig of bevreesd, als ik je ook naar dit gedeelte lees, dat er dan in één keer vriendelijkheid is. Dat had je eigenlijk niet verwacht. Als je zo dan je Bijbel leest, ik heb het ook wel gedaan en ik kwam in de openbaringen terecht en dan las ik van Gods oordelen. Nou, dan schrok ik en dan vreesde ik en dan wilde ik eigenlijk dan niet verder lezen. Dan zou dit hier ook kunnen zijn, dat je zegt, nou, heb ik die tekst gehoord en dan wil ik eigenlijk maar niet verder lezen. Nu zal er dus dan misschien, wordt het nou nog erger dan dat het al is? Nou ja, als de Heer dus dan je aan een keer vriendelijkheid te tonen, dan is het juist dat je iets wat je niet verwacht, dan heeft dus dan verwonderd te wezen dat ik in deze tekst als waar dus dan ja kom te spreken dat God op u niet hebt te tonen. Terwijl dat de tekst eigenlijk dan ja over toorn en gramschap spreekt die de Heer ja aan de mensen zal toeschikken welke niet in zijn wegen hebben te wandelen. Nou, dan hoef ik niet steeds dus te denken aan anderen. Al heb het dan in de context dan wel duidelijk te zijn dat de Heer de volkerenwereld hebt te noemen, plus haar voorgangers en koningen. Maar dan word je dan eigenlijk dan voor je eigen vel bedoeld en dan heb je daar je eigen schuld te vinden. En je hebt daar de schrik in en je durft eigenlijk bijna niet in de Bijbel te lezen, waar je denkt wel dat God over jou jouw leven toorden zal brengen en de gerechtigheid mag gelden. En dat je zegt, ik verdraag je niet één ogenblik meer voor je. Nou, ik denk dat er niet weinig, dat er maar weinig zijn die zo in de kerk zitten. U vindt het gewoon prachtig om in de kerk te gaan. U bent godsdienstig, je leest de Bijbel. Nou, en het is nou een poosje geleden dat je in de kerk gezeten hebt. Ik merk het ook wel aan de mensen, hoe ze eraan verlangen om weer in de kerk te zitten en weer bijeen te zijn en het woord te horen, de predicaties te beluisteren. Maar ja, dat je nou met je, dat je je zo vreest of dat je zo angstig bent vanwege dat wat de Heer nou net in dit gedeelte zegt. Ik denk dat er daar maar weinigen van zijn. Nou ja, als u het dan bent, dan ben je er verwonderd over dat je nog een predicatie hebt te krijgen waarvan je het is dat je zegt, de Heer, die geeft de genade sparen in de vriendelijkheid te tonen. Dat je eigenlijk dan denkt, nu gaat het daar over. En dat de Heer dan begint over de genade te spreken. En de barmhartigheid te geven. Terwijl je de toorn had verwacht. En terwijl je denkt, de preek die heb je te verdoemen. Je denkt eigenlijk dan, dat het zich op dat moment ook voltrekt. Je voelt je eigenlijk nergens thuis. Ik heb, je kunt je dus dan in je woning verbergen. Je hebt Psalm 21 gisteren laten lezen. Dat is eventjes wat moeilijker, maar dan verwacht ik eigenlijk dus dan dat je meegeluisterd hebt. En dan zie je wel dat God je ook in die woning kan vinden. Dat hij je daar wegrukt uit je verborgenheid of je geborgenheid. En dat hij je wel weet te vinden in het oordeel waar je dan ook bent. Nou ja, dan kun je altijd maar beter in Gods huis zijn. Nou ja, ik heb daar wat gezeten met het woord in mijn hart. En het heeft de en mij gebracht en heeft het aangewezen. En heeft al de tijd dat ik hier daar op de aarde ben, dat hij me nog steeds onder het woord gebracht. En dat hij nog steeds het woord had te prediken. En dat hij nog steeds ziet aan dit mannetje en wilde vertragen. En wat een wonder toch dat de Heer dus dan, ja, zijn barmhartigheid te tonen in plaats van toren. En dat hij ontferming geeft. Nou ja, dan kun je dus dan eigenlijk zo die tekstwoorden zo zien. Hoe komt het nou dus dan dat je vreest? Wat is het dan dat je te vrezen? Dan heb je er maar één ding van te zeggen. Het is onze schuld en het is onze zonde. Maar daar heeft hij die gebracht, dat heeft de Heer de toorn opgewekt in het paradijs staan. En toen wij dus dan van hem afgekomen zijn. Nou, je doet niet denken dat het dan maar eventjes lichte zaken te wezen. Dat we tegen God gezondigd hebben. Dan is alle zonde is hier, ja, in rekening te brengen. Waarom dat God hevig toornt. Jullie ook kinderen, jeugd ook wel. Je moet niet zo goed van je eigen denken hoor. Je moet echt wat denken. Hoe wij echt werkelijk zijn voor God. Hoe we nou voor elkaar zijn. Dan kun je zeggen, nou, blij dat je ziet. Je bent kerken, je bent serieus. Je onderzoekt ook de Bijbel waarschijnlijk. En je gaat je gezin voor. Ja, allemaal zo. Dat prachtig eigenlijk wel. Maar weet je wel dus dat het toch is dat je een kind des torens bent. Als je onverzoend bent. Nou ja, hoe kan de Heer daar zo vriendelijk voor je zijn? Wij zeggen wel eens een keer, wat hebben we toch met een goeddoend God te maken? Als je nou weer kijkt, ook in de dagen die dan steeds verlengd hebben te worden. En de hand van God die dus te zien was in die straffen, welke hij niet gelden ook tegen deze vier, met deze virus. Maar ook hoe hij dan ook weer met het woord gekomen is. En dat hij heeft aangemoedigd of belofte gegeven. En dat de Heer dus dan altijd nog zo het opzicht heeft gehouden om je in dat leven te sparen en bewaren. En met dit woord dan toe te spreken. Dan zei, Heer, wat bent u dan goed? Waarom kwam ik niet op die zee? Waarom ben ik er nog? Waarom zijn anderen gestorven? Ik had ook al in de eeuwigheid kunnen zijn. Heer, wat bent u toch goed voor ons? Nou, daar heb je weer die these en antithese. Goed tegenover kwaad, kwaad tegenover goed. Goed van Gods kant naar mij toe die kwaad is en het kwade van mij naar God die goed is. En waar ga je dan nou op door? Nou, dan kun je dus over je zonde doorgaan. Dan ga ik over de kwaad, omdat dat is waar het... Nou, meet dat eens uit. Nou, dat is niet op te meten. Dat is niet op te meten. Nou ja, dan ga ik naar de andere kant en dan zeg ik, kijk eens naar de goedheid en mijn titan is. Nou, die kun je ook niet opmeten, die goedheid van God. En als ik dan zeg, waarom kan hij dan de mens dan goed is, wezen? Omdat hij enkel goed is. En waarom kan hij genadigd wezen? Omdat hij genadig is. Waarom kan hij dan ons de liefde geven? Omdat hij liefde is. En als dan de rechtvaardigheid vereist dat hij dus dan de ziel die zonde zal sterven, dan is die ook in zijn rechtvaardigheid goed. Ja, nou, dan moet ik toch eventjes verder kijken. Want als er dan van mij dan die toorn niet gemerkt wordt omdat die goed is, dat wil dus dan niet zeggen dat die toorn er niet is. Wanneer ik dus dan in het leven heb te zijn en ik denk dat God alleen maar goed is, liefde is en barmhartigheid te kennen, dan moet ik dan wel dwalen in mijn gedachten wanneer ik dus dan denk dat hij niet rechtvaardig is en dat hij niet toornt. Ik denk maar aan dat kleine kind. Die baby, die pas geboren is, en dan komt die mee naar de doopzitting, en we lezen dan het formulier voor, en dan doen we de belijdenis, en dan zeggen wij dat wij in zonde ontvangen zijn, en dat wij van nature kind des torens bent. En dan wend ik mij naar die baby, ik kom bij u thuis, en dan vraag ik, voelt u nu dat u een kind des torens bent? Nou ja, kun je toch aan een baby die vragen? Maar zo gauw als die spreekt en ik met mijn gezond verstand kan nadenken, daar ligt dat kind daar en het voelt niet dat het een kind des toorns is. Maar ik kan tegelijkertijd vragen, voelt u het? Nou, wees nou eens eerlijk. Voelt u nu dat u een kind des torens bent. Nee. Maar bent u het dan niet? Nou, dan gaat u wel eventjes dan nadenken, omdat u verstand genoeg hebt van de waarheid. Ja, dominee, dat is iedereen. Ja, maar dan moet je er niet omheen draaien. Nee, eigenlijk voel ik het niet. Maar als ik dan mijn Bijbel lees, of mijn vader of mijn moeder dat zegt, geloof ik dat het zo is. Nou, dan zegt Johannes dus dan in een Somma, wanneer hij over dat gewichte hoofdstuk spreekt, hè, van Johannes 3, dan eindigt hij in een slotsom en dan zegt hij dat die de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. En die de Zoon ongehoorzaam is, daar blijft die toren van God op. Die blijft op hem. Dus die was er al. Mooi wel. Die kind was al een kind des torens. En daar blijf hij dan ook als hij dus dan niet in de Zoon gelooft en hem gehoorzaam bent. Of je het nou wel of dat je dat nou niet voelt. Nou ja, als ik dan dus dan uit te denken, hoe komt die toren dan weg? En hoe zou die toren, van die toren bevrijd kunnen worden? Dan heb ik mijn gedachten als het ware dus dan bij de Heer Jezus Christus mogen brengen, waarmee ik in het evangelie dus dan spreek van hem, en welke dus dan die toren van God heeft willen dragen. En uit dan van die Christus denkt, dan weet ik ook wel dat ik door dit schrift in geleid te worden, wanneer ik dus dan in dit woord dan lees dat hij de gezalfde Gods is, dan met de hoofdletter. Want sprekende wordt hij ingevoerd, Christus, maar het is uit voorbeeld te nemen, dus David die de gezalfde des Heren was, maar dan met de kleine letter. En als ik dan dus die grote letter heb, dan betekent dus dan dat de Bijbel mij leidt, hè, of de vertaler van dit gedeelte, of je kijkt naar de kanttekeningen, dan weet je het gelijk, dan zeg je het wijst op de Messias, de Heer Jezus Christus. En als dan dat naar de Messias zit te wijzen, dan is het tegelijkertijd te weten dat dus dan het kruis in het zicht heeft gebracht te worden. Ja, ook wel de zalving zelf, maar daar ga ik nou niks voor zeggen, omdat als ik dan nog mag preken en ik mag dan het weekend behalen en ik ben dan zondag weer en ik mag afspraken vullen, dan ga ik dus dan nog een keertje, dan nog een weekje door, doet maar dan per weekje. Maar dan komt dus ook nog een keertje dus dan, ja, die eeuwige generatie toch tevoren, de geboorte van Jezus Christus, welke van eeuwigheid is, de eeuwige generatie van God, onbegrijpelijk goddelijk. Nee, nou eventjes staan, dat laten we dan even liggen, maar dan is er dus dan dat kruis. Ik heb nou even Psalm 22, ik heb me, denk zelf, kan ik wel bidden. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Zie toch, Heere, toch is die treurige toestand. Heb u er dan geen erg meer in ons? Bent u ons vergeten? Heb je ons voor altijd verlaten? Nou, dat stuurde mij aan voordat ik naar de kerkdienst ging. Zou je nog wel beëindigen? Zou je er nog wel aan beginnen? Zou je morgen hier nog wel weer komen? Je zegt dat nou wel. Nou ja, dat zou niet wanneer er geen kruis was. Dat zou niet wanneer de Heer geen Heer Jezus Christus was. Dat zou niet wanneer Hij niet gestorven was. Dat zou niet wanneer Hij daar gehangen was en verlaten is, omdat daar dat bloed zou stromen en wanneer die toren van God weggenomen wordt, geblust. Nou, daar kom ik dus dan. Hoe kan het nou zijn dat God dus dan in deze stelling dus dan met mij van doen wil hebben en niet geeft het lot van en anderen die in zijn toren verzinken. Nou, en omdat hij mij genadig is, dat is dan om de Heer Jezus Christus. En als hij dan zegt, had hij dan die toren niet? Jawel, die had hij wel. En die heeft hij ook geopenbaard. En dat heeft hij getoond daar bij het kruis. En er is daar toch die toren van God, die is daar ontladen. Als ik het heftig onweer zie, moet ik eraan aan denken. Zwarte wolken pakken zich samen, de lucht die kleurt geel. Bliksemen die komen op de aarde en gaan heen, steken de volkeren in brand. En dan denk ik aan zijn verbolgenheid, gramschap en toorn. En dan ontlaat die zich eigenlijk. Hè. Je kunt dus dan zeggen dat die bliksem ontlading is. Hè, van een reeks van gebeurtenissen die de geleerden dan verklaren als natuurverschijnselen. Maar u weet dat het God is die dus dan zijn toorn laat gelden en die aarde laat beven en de mens verschrikt en zijn gramschap toont, dat je een koning bent of dat je een hooggezetene bent of je nou in de raad zit of dat je burgemeester bent of dat je... En vooral als je een ongeredde ziel hebt, dan beef je van alle kanten, want God verschrikt je met zijn gramschap. En dat heeft nou Christus willen ontvangen. Toen heeft de Heere daar zijn toren laten gelden en op hem doen komen. Toen heeft hij zich die gramschap en die toren ontlaagd. En toen is dat op dat offer gekomen. En toen is dat vuur uit de hemel geraakt. En dat hij hitte deed hem branden. En die heeft de hele offer heeft hij verteerd. En toen is de Heere uitgetornd. Toen heeft de Heere zijn toorn laten uitvoeden. Hij heeft er niet iets van achtergehouden. Nergens in bedwongen. En die heeft hij ten volle over hem uitgegoten en uitgestort. Van binnen en van buiten. Van rondom en van innerlijk. Overal in. De toren van God is uitgewoed. Opdat hij u ontvangt. En zeg stil maar hoor, vrees niet, kom maar bij me. Ik doe je niks, blijf maar niet op een afstand hoor. Ik ben bereid je te vergeven. Ik wil je ontvangen, ik nodig je ertoe uit. Nou ja, je zegt dat als je dan theologisch genoeg onderlegd bent, dan zeg je, dat kan ik toch niet. Maar al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Had hij nooit kunnen zeggen, als hij dus dan geen Jezus gezond had. En geen kruis was, geen bloed gezien had. Die zwarte nacht van deze verlatenheid. Dat had hij dus dan nooit meer kunnen beleven. Want dan had er dus dan alleen maar toorn geweest. Maar nu is er Jezus. En nu is er de Christus en God is ermee tevreden en hij kan u vrij uit laten gaan. Nou ja, als ik dan heb te denken aan hetgeen wat er dus dan in de tweede gedachte te staan, dan zei wel dat hij dus die toren dan hebt, maar voor de gelovigen niet meer. En dat betekent dus dan gelijk weer een onderscheid en dan kun je zeggen dat is dus dan niet iedereen. Nee, dat is niet iedereen. Nou kom ik toch weer naar dit gedeelte toe, dan laat ik het dat los. Dan heb ik toch ook de prekers waren van die kant even bekeken. Maar dan zie je wel dat er dus dan ten opzichte van al de volkeren en de wereld dus die onverzoend en onbekeerd die toorn dan gewoon is. Ik noem het een ingewone gouden toren, want wanneer de Heer dus dan die goddeloosheid ziet die hij niet kan verdragen. En wanneer de mens dus dan zo hard en verhard te zijn, dan kun je zeggen dat de Heer in dankmoedigheid en goedheid zich eigen nog komt in te houden. Dat verwondert mij ook. Wanneer ik dan van het volk Israël 400 jaar heb te tellen voordat zij in de ballingschap heb gekomen, dan heb ik eigenlijk al vaak een gedachte dat ik dan bij dit gedeelte of andere gedeeltes lees, dan zeg ik dat is bij ons ook 400 jaar en dan is dat eigenlijk dan afgelopen. Ik heb daar eigenlijk altijd met grote zorg heb ik dit bekeken. Maar wanneer ik naar de tijd van de reformatie heb te kijken, dan zie ik wel dat er in die 400 jaar dus die voorbij hebt te zijn, dat er veel gebeurd te wezen. Toen heb de Heer zijn kerk gebouwd waarin je kunt denken aan hen welke de Heer dus dan heeft toegebracht. Welke op de grond van de zoen en de kruisverdiensten van Christus zalig zijn geworden. Waar het in die 400 jaar dus dan nadat de Bijbel de Statenvertaling verkregen is en onze vaders gepredikt hebben dat er in de tijd dan doorgegaan is. En dan denk je, dat is net zoveel als dat het bij het volk Israël was, voordat zij dus dan in de ballingschap gingen. Nou, dan heeft hij in die 400 jaar tijdens dan de verdraagzaamheid gekend. En dan zegt hij, daar heeft hij eigenlijk zijn toorn ingehouden en is hem bedwongen over die afwijkingen die de mens gemaakt heeft. Nou, dan heb hij, ze wassen dus dan wel. Maar als het dan niet uitgevaren is en dat hij de mens nog niet aan het einde gebracht heeft, dan kan ik zeggen, hij heeft ze ingehouden uit een onbegrepen goedheid. En een trouw. Die aan zijn volk is bewezen. Ze rust in de boezem des Heren. Wanneer ik het middaguur dan nog gekeken heb wat er nog meer in de boezem des Heren te zijn, dan heeft de Heren dus in het plan ten opzichte van de behoudenis van mensen, dan heeft hij de tijd als het ware gegeven, waarin dus de voordeel is ook aan de goddelozen gegeven. Nou, ik heb al vaker gezegd, het gaat Nederland goed omdat er nog steeds een volkje was. En toen heb hij ten opzichte van dat volk de weldadigheid willen bewijzen. Maar dat is tegelijkertijd ook voordelig geweest voor de goddelozen, welke in zijn boosheid dus dan zijn leven lijkt. Waar je nou eigenlijk dan steeds weer dat nou op gaan pakken. Hè? Mijn zoon die vertelde weer dat er druk op de weg is. Het leven neemt zijn normale wijze en gang als het ware weer. De mens die neemt aan zijn werk als het ware weer deel. Ja, is er dan de opheffing van de toren van God? Nee, ik denk dat wij het alleen maar erger maken als je dat dan zo ziet. Nou goed, je moet dan maar bij je eigen blijven. Maar nou goed, dat kan ik dan ook weer niet. Ik sta in deze gemeenschap en dan denk ik van, nou, hoe gaat het nou eigenlijk dan verder? Nou, het gaat weer verder. Kan het dan nog verder? Ja, dat twijfel ik. Wat zou er eigenlijk dan gebeuren? Waarom houdt de Heer zijn eigen daar zo in? Wat hebt hij nou de bedoeling mee? Daar heb ik nou eigenlijk dan vanmiddag toch ook wel heel wat, vooral toen deze dienst begon, toch wel mee gezeten. Is het nou toch beproeven van de kerk? Legt hij ons op de zift? Moet dat goud nou in het vuur gebracht worden? Moet die nou van schuim ontdaan worden? Moet nou het schijn van het zijn worden ontdekt? Is dat de bedoeling, heren? Ik kreeg er geen goed antwoord op en toch voelde ik het niet zo ongemakkelijk eigenlijk, hè? Want de voorgaande dingen die er dus dan waren, nou ja, die zou je bij de hand kunnen nemen, wat er dus dan in de Bijbel staat, en dan weten we het weer. Maar nu denk je dus eigenlijk weer, ik weet het niet. Toen was ik blij eigenlijk dat ik nou tegen de Heren mag zeggen, ik weet het niet. Is dit nou een beproeving? Is dat nou dat de Heer dus zijn kerk nog komt terechtbrengen? Of komt er nooit iets meer van terecht? Dit is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat is zo gebeurd dat er zo anderen over jou beslissen en over deze mensen beslist. Is er een teken aan de wand? Waarschuwt de Heer ons nog? Kunnen wij er nog profijt van hebben? Of bezoekt hij ons met plagen? Zoals die corona een plaag is. Nou ja, nu wordt eigenlijk het beleid een plaag. Niet de corona meer zozeer, want dat is bijna weg. Maar nou komen er weer andere plagen. Onder andere de dienst des Heren. De noodmaatregelen konden wij goed begrijpen. Die dwang, daar houdt niemand van. Maar als het nou een liefdedwang is, dan is dat eigenlijk heel goed dat er een dwang is. De liefdedwang, koorden, de banden der liefde. Maar deze dwang, dat staat mij niet aan. Ja, maar het heeft ook geen betekenis wat het er is. Maar misschien is dit toch het begin van de vervolging. Die kleine, zo schijnbare, die gedoogdheid die de mens, dat ik al een keertje genoemd, worden nog gedoogd. Nu echt aanvechtbaar is. Dat gebeurt ook in Amerika. Hè. De rechter geeft gewoon de mensen gelijk, hè, dat die lockdown verkeerd was. Nou ja, dat had ik van de week ook al gezien. Die mensen worden in een heel ongezonde situatie in een kamer opgesloten. En die bacillen die kunnen niet weg. En de ouderen, sommige jongere mensen zeggen van, waar ben ik blij dat nog net mijn moeder net niet in dat tehuis was.
want die moeder die leeft nog. Maar de regering sloot ze op in hun eigen huis en daar zijn de meesten gestorven. Ja, dus dat is eigenlijk net als met abortus, lijkt dat een beetje op moord. Maar ja, goed, het gebeurt dan in je onwetendheid, je moet het dan maar niet hardop zeggen. Op slot, je kunt er niet uit, je moet gaan sterven en ik mag niemand zien. Je eigen huis. Wat een maatregel. Nou ja, fouten kan iedereen maken, maar nou gaat het dan wel fout. Discrimineren mag niet hoor. Nou, die christenen. Die hoeven niet meer naar de kerk hoor. Laat die maar voor de online. Hoe zijn er ook nog wel mensen wat op tegen? Nou, dat is rare mensen. Ja, redden zijn geweldig, daar hoeven we niet naar te kijken. Discriminatie, maatregelen, dacht ik. Oh, dat mocht toch niet? Hoe kijkt God er tegenaan? Laat hij dat toe, ja. Nou, ik kan op zijn woord pleiten, dat wel. Ja, maar is er nog wel wat op te pleiten? Het oordeel begint bij het huis Gods. En dan verschillende hebben dat al gezegd en ik heb het ook al vaak gedacht. Wat houdt dat dan in? Oh, is dit het? Nou, moet ik er nou nog tegen protesteren eigenlijk dan? Moet ik daar nou nog tegen ingaan? Moet ik mij daar nou niet bij neerleggen dan? Moet ik er nog voor de zaak des Heren omkomen als hij nou toch dit als een plaag over de kerk zet? Moet ik daar nog sputteren? Is dat een bewijs van zijn toorn? Zijn ongenoegen over mij en over de gemeente en over jullie? Zit het wel oké? Zit het wel recht bij jullie en bij ons? Waarom doet de Heer dat? Ja, schuldenaar worden, heb je ook wel eens zo genoemd. Ja, je kunt het makkelijk zeggen, dat doe ik ook vaak. Maar ja, gaat het toch een beetje wringen. Heer, het is rechtvaardig. Komt het woord eruit. Heere, het is rechtvaardig. Dan komt het woord eruit. Of je het beleeft, dat moet je nog een keer. Daar moeten we nog een keer over praten. Heere, het is rechtvaardig. Ja, gaan we God gelijk geven? Ja, God, dan zou het kunnen dat de Heere nog iets doet. We moeten hem gelijk geven. Nou, Psalm 118. Zelf de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is volgens alvermogen door z'n hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. 118, vers 11. Echt wel in kort doen. Het is meestal niet zo. Wanneer ik dan het derde punt heb te beginnen, is het vaak wel 9:30. Dat is ook zo, maar ik probeer toch eventjes dan, hoewel dat ik zie dat er een nieuw veld is, ten opzichte van de rechtvaardigheid van de toorn, toch iets te zeggen. En in de eerste, dan denk ik dus, dan ga ik de psalm niet verklaren, maar aan het volk wat in de woestijn hebt te zijn. En dan weet je wel, dan moet je bij psalm 90 uitkomen, waar je ziet dat het volk daar door te trekken naar Kanaan. En dat het dan in de woestijn hebt te verkeren, dat daar begrafenis op begrafenis is, dat er slag op slag hebt te zijn. Wat gebeurt er in die 40 jaar niet op in die woestijn? En dan gaat eigenlijk dan Mozes iets zeggen. Waar ik dan op wil duiden, dat is, dan zegt hij, wie kent die sterkte des toorns en zijn verbolgenheid nadat hij te vrezen is? Wie kent die nou? Dus dan had ik nou dus dan, dat is een vraag, een retorische, misschien dat je zegt van nou, geef er voor je eigen eens een antwoord op, hè? Wie kent die sterkte des toorns? Dan eigenlijk, dan staat er dus dan, bij wie moet ik dat nou zoeken? Ik heb eigenlijk al een beetje genoeg gezegd door te zeggen van nou, ik ken die toren niet. We zeggen, wij zijn wel onder de toren. We liggen onder de toren, maar ik ken die toren niet. Daar ben ik dan blind voor. Ik heb er nog nooit iets van beleefd. Wat houdt het toch in, hè, die toren van God? Nou, dan heb je al iets van, wie kent die toren des Heeren nou? Bij wie moet ik nou dan eigenlijk gaan zoeken, waar eigenlijk dan die toren van God ook in het leven echt beleefd is? Die bekeringen van tegenwoordig. Op aanraden van voorgangers, die kennen eigenlijk bijna geen, tenminste niet dat ik weet, toren van God. Je mag al blij wezen dat ze een dagje benauwdheid gekend hebben. En dan ging het meer over de benauwdheid dan over de zonde. Nou, dat zijn de bekeringen dan die je dan moet geloven. Maar toren van God, daar lagen wij toch onder. Daar is dan nou niks van beleefd. Dus wie, en dan ga ik dan door in het kerkelijke leven. Ik kijk naar evangelisch, ik kijk naar orthodox, ik kijk naar ultra-orthodox, ik kijk naar conventioneel, ik kijk naar ethisch. Nou ja, over die nieuwe groepjes zou ik maar niet beginnen, want het is verschrikkelijk. Maar de toren van God, nee, die bestaat niet. Net als God voor velen niet bestaat. Nou, God is rechtvaardig in zijn toren. Wie kent dat nou? Nou, maar het punt is dan, we zijn er blind voor. Allemaal blind voor, doof voor. Willen we niet van horen. Willen we niet van preken. Willen we ook met de preken niet noemen. Want dan worden de mensen zat. Als je nou zo'n psalm 2. Nou goed, het is fijn dominee dat u nou die antithesis even vertelt. Dan horen wij toch nog iets anders. Nou, maar als nou dus dan alleen maar zo dat van het andere was, nou, dan hoeft het voor mij niet meer, hoor. Veel te negatief. Ik hou daar niet van. Nog veel minder als ik dan met de vinger bij de wond leg. Ik dacht eigenlijk dat de jonge mensen, ja, eigenlijk dat waardeerde ik van jonge mensen. Die wil graag horen waar ze aan toe zijn. Nou, ik niet, hoor. Ik niet. Zo wil ik mij niet herkennen. Dus net als iemand die patiënt is en die heeft kanker en die wil van de dokter niet horen dat hij kanker heeft. Ja, kun je dat wel doen. Maar je hebt het wel, hoor. Ja. Nou ja, als ik dus dan die toren dan noem, wie kent die dan? Nou, zeldzaam heb ik daardoor dat de mens dus dan met die toren van God die geworsteld heeft. En uit dan, jij in mijn leven spaart, dus die zult er hebt te wezen, dan kan het niet zijn dat je nooit meer te maken gekregen heeft. Wanneer God je bekeert, dan kun je denken dat je ogen ervoor open gaat, dat je de kind des torens bent. En dat die uiterste van de toren van God, voor jou niet te verdragen is. Maar een stipje. En je hebt geen rust meer, en ook geen leven meer. Een stipje, uiterst.
Ik heb nog eens geprobeerd te vergelijken met die drie jongens, die sterkste mannen van het leger van de koning Achasveros. Die wierpen die jongen en dan moest het vuur 7 keer heter. En die vonken doden die mannen die hem in het vuur wierpen. Nou, zo'n vonkje van Gods toren is ondraaglijk.
Nou, zeg maar eens dan of dat niet rechtvaardig is. Als hij toren over je brengt. Ja, dus. Maar dan hebben u die toren van God in je leven leer kennen. Ik heb een tijd gehad, een zeer lange tijd, dat als ik dan de mensen mij daartoe vroegen en ik ging er dan van vertellen, dan ging ik beven waar die mensen bij waren. Ik heb ook wel gebeefd waar die mensen niet bij waren. En dat er geen vezel in mijn vlees en geen zenuwen en heel mijn lichaam schudde onder de baren van Gods toorn. Daar waren de mensen niet bij. Maar als ik dan later dan er ging van vertellen, dan ging ik weer beven. Weer beven. Dan dacht ik er alleen maar aan. Dus eigenlijk moet ik dat ook steeds blijven denken als ik jullie zie. Als ik naar de mensen en naar mijn gemeente zie. Wanneer ik dat kabinet zie, nou daar heb ik weer. Ja, het is die mensen, daar beef ik voor. Nog maar even. Dan liggen ze straks in die eeuwige toren Gods. Ik begin er dan al van te beven. Hoe het met die mensen af gaat lopen. U ook? En als ik dus dan daaraan denk, dan beef ik. En dan zeg ik, waarom beef ik? Omdat ik die kent. En waarom beeft u niet, of zij niet? Omdat ze hem niet kennen, die toren. Daarom beven ze niet.
Snap je het? Nee, ik snap het even. Omdat je hem niet kent, beef je niet. Als je echt dat kent, hè, dan kan dat gewoon je hele leven een hele andere richting geven. Alleen al uit de vrees voor de toorn Gods. Ja, je moet dan ook de Christus kennen, natuurlijk. Dat heb ik net gezegd. Nou, voortmaken. De tweede, eigenlijk kan ik nog eventjes iets zeggen van Jeremia. Laat ik het nou even voorbeeld. Ik ben een man die de ellende gezien heeft vanwege de roede zijnde verbolgenheid. Dus Jeremia was de man die het kende. En Mozes kende het ook. En al Gods volk kent dat. En als hij dan dus dan de woestijnreis neemt. Daar had hij het gezegd. Wie kent de sterkte des toren? Toen zag hij al die mensen sterven. Al die mensen stierven daar. Onder de 20 jaar. Die bleven in Kanaan. De rest ging. Duizenden weg. Die corona is nog maar een schijntje met de Spaanse griep. Procentsgewijs 0,3. Wat een drukte toch. Het was wel bij de Spaanse griep veel, veel meer. Veel meer. Ongekend zoveel miljoenen meer. Het is maar een promiel in vergelijking met de Spaanse griep. Wat er nu gebeurt. Moet je zien, alles staat op de kop. Nou ja, ik heb ook wel gezegd waarom. Het moet jij zelf maar eens betreffen. Maar die zag ze sterven. Die zag ze sterven. En die zegt, wie kent de sterkte des torens? Nou, wie moet je daar nou over praten nog? Als je al die corona-mensen ziet sterven en als je dan hoort hoeveel getallen dat er is en dan kijk je naar die mensen die ze verzorgen, moeten die dan ook sterven? En de regering hoeft die dan niet te sterven. Die zit er mooi achter het bureautje te alles te bestellen. Ja, maar die mensen die sterven en ik moest sterven, dat is vanwege de toren Gods. Wie kent die? Wie kent die? En wie heeft leren sterven?
Mozes zag het in de woestijn, daar stierven al die mensen.
En hij zegt, wie kent die sterren? En uw gramschap, die verbolgenheid, vergrimmen, die ons verschrikt.
Zie je wel dat we er niks van snappen? Ook in de kerk niet meer. Ik ga het niet, want het lijkt dan weer op schelden. Maar, het is verschrikkelijk bedroevend. Al die huurlingen die zich ingedrongen hebben in het ambt, die van God niet zijn geroepen, die zomaar beginnen te preken. Het is verschrikkelijk. Echt, wie kent de sterkte zijn storens? Mensen, waarom vrees je toch niet? Hij. Christus, hè? Die kende de sterkte zijn storens. En niet een vonkje. Niet een vonkje, een spettertje. Maar de volle toorn. De volle toorn. Daar aan het kruis. Waar ik net van zei, daar woedde ze. En bluste hij die toorn uit. Die u voelt. Die u voelt. Die hier van binnen gewaar wordt. Nacht en dag. En naar het einde toe. Tot het moment dat je zegt, Heere, zij is rechtvaardig. Rechtvaardig verdoemd. Rechtvaardig verdoemd. Zo, ja. Oh, als ik die boeken nou van tegenwoordig lees. Ik kreeg het ook nog eens eentje in de hand, te vermaarden in de kerk, en vermaart iemand. Nee, dat hoeft er niet. Die Dumassie, die moet je mij niet geloven. Die moet je mij niet geloven. Hij weet het beter. Maar ik geloof dat dominee Dumassie gelijk heb. Waarom? Omdat ik dat ook beleefd heb. Rechtvaardig verdoemd en uit genade verzoend door Jezus Christus, die onder de volle toren van God lag en de toren van mij wegnam, zodat er geen van het ene moment of ik nooit voor gevreesd had, of dat nooit in je leven gebrand heeft, zo vlak. De rechtvaardige toorn, de heilige toorn, Gods wrekende gerechtigheid. En hij stelt zich tussen beiden. En hij ontvangt hem. En ik word ervan bevrijd. Nou, dan heb ik toch wel het belangrijkste van die toorn gezegd. Nee, eentje nog. Wie kent de sterkte zijn storens nog meer? Geef er eens antwoord op. Ik zal het je zeggen. De mensen die nu in de hel zijn. De mensen die nu in de hel zijn. Wij hadden nog een gesprek vandaag met mevrouw. Over iemand die gestorven was, die ons na aanlag. En toen zei ik, waar is die dan nou? Een veelzeggend antwoord. Ik denk niet dat het goed is. Nou is dat niet bepalend wat ik denk. Maar het is wel een ontzaglijke gedachte wat je denkt. Als je op die plaats komt waar alleen maar toren is. En als dat kleine spettertje niet te verdragen is, dat vonkje, wat zal dan die volle toren zijn? IJselijk. En de verdoemde in de hel weten het. Kennen die toren. Bang voor corona? Bang voor een boete? Bang voor de overheid? bang voor die interviews en al die dingen die op de ether en in het gemanipuleerde informatie over de virus. Ik denk dat de virus in veel mensen hoofd zit. Ook in de regering zijn hoofd. Die hebben de coronavirus, zo met de coronavirus in het hoofd, dat ze niet aan de toren en niet aan de vloek en niet aan God en niet aan Christus toekomen te denken. Maar straks denken ze niet meer aan corona, maar alleen maar aan de toorn Gods, omdat ze die dan kennen. Als zij zich niet haastig bekeren. En wij ook. De tekst, ik heb hem ook geprobeerd de antithese te noemen. U hebt gewoon geluisterd, vond het plezierig. Maar voelt u het, hoe ernstig dat het is? Die toren van God en die geest. Wanneer komt die? Nee, ze is er al. Wij zijn kinderen des storms. Zij komt niet, ze is er al. Maar straks wordt het langmoedige en het goede van God er weggetrokken en dan blijft er alleen maar toren over. Of u moet in Christus geborgen zijn. Wees geborgen in Christus. Dan is die toren weggenomen. Amen. Heere, zo heb gij ook deze tekst weer naar voren gebracht en laten spreken. In de reeks die gij gaf om te preken, is dat na morgen de hemelvaart weer het laatste. Rust u ons ook verder toe om verder te preken als we hier nog mogen blijven of nog zijn. En wil het voor de hoorders en voor ons allen goed maken. Tot de roem en de eer en de heerlijkheid van u, o God. Want u zal altijd en eeuwig verheerlijkt worden. Desondanks ons. Bij u gaat het altijd goed. We hebben grote zorgen. Kommer, veel gedachten. Ook veel vragen die onbeantwoord zijn. Leer ons uw weg te gaan. Juist nu wanneer we jong zijn. Als we verkering hebben. Of we op punt op trouwen staan. Wanneer het zo voorspoedig gaat, dan zijn wij het meest in gevaar. Om verslonden te worden door de hel. Geef ons ontkoming. En bind het op onze harten wat we nodig hebben. Ook al moeten wij er zelf voor aan de kant. Hoor ons nog met al de ellendigen, de nooddruftigen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, heren, ga mijn bestrijders toch tekeer, wil spies rond as en schild gebruiken om hun gevreesd gevel te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze ook in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.